I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tony Media.
Aflevering 7, hoeken en boeken. We zijn er weer.
Over de helft.
Van het seizoen, ja. Ja. We vullen elkaar zo aan, die zinnen.
Ja, lekker hè. We komen er helemaal in. Ik kreeg een... daar ga ik dus nu deze aflevering op letten. Ik kreeg een tweet van iemand waarin ik werd gemansplained. Dat iemand alle 6e afleveringen had geluisterd. Ja. In één ruk. Met het compliment prima, plus één. Ik denk van oké. Okay.
Plus één van mijn, ik ben erbij als luisteraar of zo.
Nee, oh ja. Nou, dat is de aardige uitleg. Ik dacht meer van prima. Net een beetje meer dan prima.
Zo zie jij hem. Oh, ja, ja nee, maar goed, maar niet anders.
Maar, en nu komt hij. Dus had het een maar. Minder kul Engels van boeken zou erg fijn zijn.
Ja.
Minder stoplappen van beide. Onnodig, er is inhoud genoeg. En iets langer naar andere oeken. Dat vond ik wel grappig. Welke oeken je ook bedoelt. Iets minder of iets langer naar andere oeken luisteren voor je in de reden valt.
Oh ja. En wat vond jij ervan?
Nou, weet je wat het is met dit soort dingen van kritiek, punten van kritiek? Je denkt, het is natuurlijk, je voelt je meteen aangevallen. Dat sowieso altijd, toch? Heel eventjes. Ja. Je denkt toch een beetje van... Maar daarna ga je erover nadenken. En daarna moet je voor jezelf het onderscheid maken van... Oké, snij dit hout, kan ik hier iets mee? Of vind ik het echt bullshit? Ja, sommige kritiek denk ik meteen van whatever, wie ben jij? Sommige kritiek die voel je pas later. Dan denk je van dit was niet een prettig gesprek, maar ik weet ook niet helemaal waarom. En dan ga je er later over denken. En dan moet je dus voor jezelf die schakeling kunnen maken van wat is hiervan misschien waar? Ja. Ook al vind ik het nu niet leuk om te horen, maar wat kan ik wel gebruiken? Dus dat in elkaar in de reden vallen. Oké, daar ga ik dus nu heel erg op letten.
Alleen, dat wisten wij al. Niks wat die persoon in die tweet naar jou stuurt... is iets wat wij nog niet weten, nee. Eigenlijk. En dan denk ik toch wel... iemand eigent zich ook een bepaalde positie toe. Zo van, ik zal jullie wel eens even vertellen hoe het zit. Zeker. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon de mansplainer te voeten uit. Ja. Maar daar erger ik me wel aan.
Ja, ik denk dan, haal eruit wat je kan gebruiken. En doe er je voordeel mee.
Dat vind ik een positieve insteek. Ja. Hoe is het verder met jou?
Ja, goed. We zijn dus begonnen met de theatervoorstelling. En dat is ontzettend leuk. Wat we doen is, we rijden dus naartoe. En dan gaan we even eten met de crew. En daarna gaan we een rondje lopen door de plaats.
En dan gaat Marcel Keijert zingen. En dan,
ja, precies. Maar gisteren waren
dan ga jij Zutphen op het podium.
En Zutphen is prachtig. Zutphen is zo'n mooie stad. Toen hadden we een café gevonden, Café de Deur. En dat was echt zo'n café waar wij, toen we elkaar 15 jaar geleden ontmoetten, hele avond hebben doorgebracht. Aan zo'n klein houten tafeltje
rode kaars erop.
Precies, met een rode kaars erop. En dan net de goede, beetje stemmige muziek. En dan een beetje... Het was
eigenlijk gewoon een bruine
echt
kroeg.
Echt zo'n Nick Cave kroeg. Ja, het was geweldig. Dus daar zaten we.
Maar dat is gewoon een normale bruine kroeg, toch eigenlijk?
Ja,
of wat jij nu omschrijft, vind ik niet dat ik denk van... dat is een speld in een hooiberg.
Jawel, dit wel. De Deur. Ga naar Café de Deur in Zutphen als je daar bent. Het is echt fantastisch. We zaten daar zo lekker. Maar we moeten dan nog een podium op. Dus we hadden heel snel even een biertje besteld en naar achter gegooid. Maar we zaten daar zo goed dat we eigenlijk door wilden met drinken. Maar dat kan dus niet. Want dan piek je te vroeg. Dat weet weet ik inmiddels. Ja. Dus we zeiden, dus Marcel, die kastelein, die zei van, oh, moet je dit proeven?
Kastelein, alsof je echt in een herberg bent in 1800.
Zo was het. Zutphen. Daar wonen alleen maar
stil.
Precies, daar zijn alleen nog maar kasteleins. En die zei, moet je dit proeven? Dit is 8,8%. Dus ik zei, Marcel, als je dit doet, dan dit ga je zo bezuren straks. Dus we hebben het niet gedaan. We hebben uiteindelijk nog één biertje besteld en die gedeeld.
Fluitje of vaasje dan?
Fluitje.
Ja, slim.
Maar de klap kwam hoor, want daarna gingen we dus terug naar het theater. En dan moet je nog een half uur wachten. En toen kapseisten we bijna. Maar toen is het toch weer gelukt om ons te herpakken.
Oké, okay. Nou, ik ben druk met de voorbereidingen voor mijn boek. Dat is tot nu toe eigenlijk alleen maar een Word-bestand geweest op mijn computer, op mijn laptop. En dat is in één keer krijg ik covervoorstellen. En moet ik daar allemaal iets van vinden en kleuren en fonts en de hele flikkers.
Waar gaat je boek over?
Het gaat over de betekenis van werk voor de jongere generatie. En het wordt een bundel. Dus het zijn kortere verhalen, sommige autobiografisch, andere van mensen om me heen. En het gaat eigenlijk over hoe we als generatie ons leven vormgeven aan de hand van ons werk en andersom. Bijvoorbeeld, ik heb een keer een date gehad met een jongen en die vertelde, terwijl we bij een pizzeria in de Jordaan zaten, dat hij zijn e-mails inplande. Dus die schreef hij om bijvoorbeeld 4 uur 's middags, maar die gingen er dan pas om 10 uur 's avonds uit, zodat het leek alsof hij tot later aan het werk was. En nou, ik zat daar in dat restaurant en ik dacht, ja, kan ik iets hebben met iemand die dat doet? En wat zegt dat over jou? En is dat het topje van de ijsberg? Doe je dat alleen in je werk? Of is dat eigenlijk, doe je dat ook nog op allerlei andere domeinen in je leven?
Zo'n gecalculeerde jongen.
Ja, ja. Oh, en dus eigenlijk ook een jokkebroek.
Ja, en de vraag is ook of het niet dat soort acties zich niet tegen je keren. Want je kan ook denken,
nou,
wat een
bij mij wel, want als hij dat, ik denk ook van, op een date probeer je ook jezelf van je beste kant te laten zien. En hij vertelde
dit is wat je
even
brengt.
En toen dacht ik ook van, hè, wat bijzonder.
Ja, maar ook voor de mensen, want hij doet het met het gedachte dat mensen dan kunnen denken, zo, deze jongen die
die
werkt hard, die gaat ervoor inderdaad. Maar je kan ook denken, als ik heb namelijk andersom. Soms dan herinner ik me pas om 10 uur 's avonds, oh shit, ik moest nog even iemand mailen, maar ik ga het nu niet doen, want ik kom over als een idioot.
Ja, dat hebben veel creatieven, dat ze 's nachts mailen en dat het er dan pas de volgende ochtend uitgaat.
Ja, maar omdat ik ook denk, als ik dit nu mail om 10 uur 's avonds, daar zit zo'n verkramping in. Dus
oh,
ik ben juist.
Ja. Nou ja, 10 uur vind ik nog wel schappelijk hoor. Er zijn wel veel mensen die gewoon nog 's avonds werken als hun kinderen op bed liggen. Maar 3 uur 's nachts, dat is weer, vind
nee,
ik weer
een
ander
level.
Dat
kan echt niet. Ja, want dan ben je zelf de idioot. Dan ben je zelf een freak. Wat ben je aan het doen? Ga slapen.
Ja. Waar ik ook achter ben gekomen, want ik ga even gelijk door naar mijn taalanekdote.
Ja.
Wij hadden het natuurlijk over accenten. Volgens mij 1 aflevering geleden of 2 afleveringen geleden. En toen zei ik ook van, ja, volgens mij gebruik je ook het accent van een ander als je iemand op zijn gemak wil stellen. En ik zat nu in een restaurant en ik ging daar eten met vrienden. En er haakten nog wat vrienden van vrienden aan die ik niet zo goed kende. Eentje had ik zelfs nog nooit gezien, maar waar ik wel al heel vaak dingen over had gehoord. En hij ook over mij. Dus het was op zich natuurlijk dat we daar met dat groepje gingen eten. Maar ik kwam daar aan en hij zat daar al. En ga je elkaar dan een hand geven? Ja, dat voelde dan te koud, vond ik. Want het was wel een soort van sociaal.
Ja, we kenden elkaar toch al een beetje.
Soort van. Ja. Dus toen we elkaar gedag gingen zeggen, zei ik, kom hier. Met een soort van stemmetje. Om een beetje zo
het ijs te breken. Ja.
En vervolgens later, ik had dit allemaal trouwens ook niet door. Want later op de avond kwam er nog iemand langs alleen voor een drankje. Toen zei ik ook, kom hier. En een vriendin van mij die daar aan die tafel zat, daar fietste ik mee naar huis. En die zei toen, ja, heb jij door dat als jij mensen een knuffel geeft, dat je dan zegt, kom hier, met dat gekke stemmetje van je. Toen ging ik denken, toen dacht ik, doe ik dat, doe ik dat? Ja, dat doe ik. En toen ben ik daar eens over na gaan denken. En ik denk dat het is dat ik dan mezelf ongevaarlijk wil presenteren. Zo van, ach, het ijs breken, je komt hier in mijn armen en dan is vanaf dan de situatie gewoon goed. In plaats van dat je gaat hannesen met een uitgestoken hand of met iemand die 3 zoenen wil geven of een realisatie.
Grappig dat je dat dan zelf niet eens door hebt, hè? Dat iemand anders je daarop moet wijzen. Maar het is wel, ik snap wat je bedoelt, want iets wat je doet inderdaad om het even gezellig te maken. Is dat je dan zegt van, hé, gezellig. Dat je eventjes een, gezellig,
even, biertje jongens.
Ja,
en dan gewoon net
precies
even dat gekke stemmetje opzetten.
Maar het is eigenlijk ook heel irritant, hè? Dat je gewoon, waarom heb je dat eigenlijk nodig om het ijs te breken?
Maar ik ga er denk ik wel mee door met die kom hier op die manier. Want ik zie ook wel
dat het werkt.
Dat mensen zich dat ze het prettig vinden. Want ze hoeven zich alleen maar in mijn armen te storten. En het is allemaal oké.
Ja, maar wat zou je verliezen als je alleen maar zegt, kom hier. Ben je een soort Jezus.
Ja, maar dat precies. Ja, dan wordt het inderdaad heel spiritueel. En dat is niet, dat is niet de kant waar ik graag wil zitten.
Nee.
Jij nog wat meegemaakt in de taal?
Ja, we hebben allemaal het nieuws gelezen over de loonkloof. En dat die verder is gestegen. In de laatste 2 jaar van 5% naar 7,4%. Nou ja, neem aan dat we daar wel over eens zijn wat we daarvan vinden. Maar er zat me iets anders dwars. En dat dacht ik pas een paar uur later aan. Ik dacht, waarom wordt dit eigenlijk loonkloof genoemd? Want de ongelijke beloning van mannen en vrouwen is bij wet verboden sinds 1975. Dat is gewoon vastgelegd. Dat mag niet. Dat is discriminatie. Maar we noemen het loonkloof, waarmee we een kloof suggereert bijna een soort handelen dat buiten ons omgaat. Alsof het een natuurverschijnsel is.
Ja.
Terwijl dit
iets
is
wat je gewoon ziet gebeuren, waar je niks aan kan veranderen of zo.
Ja, dus inderdaad. Een natuurverschijnsel waar je helemaal geen invloed op hebt. Terwijl dit mag gewoon niet. En het is heel vreemd om het dan om jezelf, taal doet ertoe, ook met dit soort dingen. Het is vreemd om jezelf daar buiten te plaatsen.
Eigenlijk is het gewoon crimineel.
Precies,
natuurlijk.
Want het is gewoon discriminatie. Het maakt me niet uit wat voor naam je eraan geeft. Maar dat loonkloof, dat klopt niet, of dat volstaat in ieder geval niet. En iets anders wat me opviel, is dat in heel veel artikelen die erover verschenen, of discussies die erover werden gevoerd, meteen het argument weer naar voren kwam van, ja, maar mannen kunnen nu helemaal beter onderhandelen. En dan denk ik, maar daar gaat het ook wel dus fout. Ja. Want mannen, dus met andere woorden, vrouwen moeten beter leren onderhandelen. Nee, werknemers moeten leren gelijk te belonen. Dat is ook al een manier om waarop je dit debat bijna vervuilt. Door de schuld gewoon bij de vrouw neer te leggen. Dus heel veel van die discriminatie, want dat is het. Het is gewoon discriminatie. Het is niet een kloof, het is niet een schuld van de vrouw. Het is discriminatie. Het is altijd een keuze. Het is een maatschappelijk handelen.
Mm-hmm.
Dus een kloof is misschien inderdaad te natuurlijk.
Ja, moeten we daar een ander woord voor? Maar zouden we daar nu iets voor kunnen munten?
Nou ja, als je denkt looncriminaliteit, dan denk je waarschijnlijk aan iets anders.
Ja, dan denk
loonschending.
Je aan ja, dat vind ik een hele goeie. Dat daar ook schending, dat is
van
iets
een
wat
recht.
Ja, inderdaad, want schending van privacy bijvoorbeeld, van het legt wel gewicht in de schaal, vind ik, schending.
Ja, en dan moet je dus als publiek er zelf bij bedenken wie die schending wordt aangedaan.
Ja, maar dat is natuurlijk nu ook zo bij de loonkloof.
Ja,
want
klopt.
Daar wordt ook niet
nee, gespecificeerd wie er aan de verkeerde
maar goed,
wie er in de kloof
zit. Dat weten
we allemaal
wel.
Ja, precies.
Ja.
Loonschending.
Loonschending, bij deze. Ja. Goeie, Eef. Nou, ik zit ook even te denken, want je hebt natuurlijk meerdere van dit soort maatschappelijke kloven. Dus de kloof tussen arm en rijk, maar bijvoorbeeld ook de orgasmekloof. Moeten dat dan allemaal schendingen worden? Omdat we daar eigenlijk op dit moment niet voldoende verantwoordelijkheid nemen. Omdat we dus doen alsof het een natuurverschijnsel is.
Ja, dus dan wordt het orgasmeroof.
Ik vind het fantastisch. Maar dan hebben we dus de loonschending en de orgasmeroof.
Niet kloof, maar roof.
Ja, dit is heel leuk. Nou ja, het is vreselijk natuurlijk. Het is helemaal niet leuk.
Helemaal niet leuk.
Nee, wij worden hier beroofd van onze orgasmes, waar we bij staan.
Oh.
Orgasmeroof, bij deze. We hebben weer een sponsor deze week.
Ja.
Hinge. Je zou het niet verwachten, maar ze zijn er gewoon weer bij. En Hinge is een dating app gemaakt om te deleten. Dus het idee is dat je een profiel aanmaakt, dat je die vult met allerhande info over jezelf en foto's en prompts en groene vlaggen. En dat je dan de liefde natuurlijk vindt. En dan hop, die app gewoon weer wegsmijt.
Ja, dat is het ideaal. Dat je maar hooguit 2-3 weken nodig hebt. En dan rammen met die handel. En dan ben je klaar. En dan zit je gebakken.
Precies. En dan kom je er nooit meer vanaf.
Ja, dat is de andere, andere kant van de medaille. Maar ja, nee, dat is het inderdaad.
En je kan daar ook groene vlaggen op je profiel zetten. Over jezelf of de groene vlaggen waar je naar op zoek bent bij een ander. En ik denk dus bijvoorbeeld dat een groene vlag bij jou is van, je kan met jou echt de kroeg induiken en daar hoef je dan tot 2 uur niet meer uit. Zeg maar, weet je, je kan daar gewoon de hele avond en nacht zitten en lullen en Eigenlijk is het gewoon een podcast.
Ja, nou ja, in theorie. Maar dat is dan wel het nadeel van iets ouder worden. Dat lukt dus niet
fysiek.
Altijd meer.
Ja, dus fysiek wordt dat steeds uitdagender. Maar qua menstype heb jij dat enorm in je.
Nou,
en dat vind ik
ook
wel absoluut een groene vlag.
Ja, maar dat heb jij ook.
Oh, schat. Och. Stop het. Dus je kunt die groene vlag op je profiel zetten. En de liefde gaan vinden en de app verwijderen. Wie zijn toch die mensen? In deze rubriek nemen wij om de beurt iets mee dat ons is opgevallen uit de taal. En ik wil het vandaag met jou hebben over het woord trots.
Oh.
Ja? Wat gebeurt er nu in jou?
Nou, dat is wel grappig. Ik heb sommige mensen ligt trots voor in de mond.
Ja.
Die zijn over alles trots. En ik heb dat niet.
Nee.
Nog naar de ander, nog naar mezelf. Dus gelijke monniken, gelijke kap hoor. Het is niet zo dat ik mezelf wel voortdurend trots voel. Dat is ook bijna ik heb tegen het tegenovergestelde. Ik ben bijna nooit trots op iets.
Ook niet op de kids?
Nee. Ja. Tuurlijk wel.
Nee, ja, precies.
Maar zo vanzelfsprekend dat ik echt niet hoef te benoemen. Maar vertel, ja. Want waar gaat jouw trots
nou,
om?
Nou kijk, het wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar eigenlijk in verschillende contraien. En ik wil die eventjes zo soort van apart met jou behandelen.
Okay.
Wat ik snel voel bij trots is dat je iets toe-eigent. Eigenlijk de prestatie van een ander waar jij zelf helemaal niks mee te schaften hebt. Dus ik herinner me dat ik net mijn eerste baan kreeg. En toen fietste ik door de stad en dat was, ik had dat met mijn vriendinnen gedeeld. En in de periferie van mijn sociale leven zat een meid en die heette Max. En dat was een aardige meid, een beetje overdreven typeje, maar kon je er leuk bij hebben. En die kwam ik tegen en die zei tegen mij, als schatje, ik ben zo trots op jou.
Dat waarom?
Jij ik zat daar en ik dacht, ja, maar jij hebt helemaal niks te maken met dat ik die baan nu heb binnengehengeld.
Je weet niets dus, van de weg ernaartoe, je weet niet hoe moeilijk of hoe makkelijk het is gegaan.
Inderdaad, dus... toen is bij mij eigenlijk dat ongenoegen, dat ongemak met het woord trots eigenlijk ontstaan. En mensen die je amper kent, die gaan dan zeggen dat ze trots op je zijn. Dat vind ik iets heel, ja, iets vreemds. En dat je ouders het tegen je zeggen, of dat ik zeg alleen trots eigenlijk tegen mijn zussen en met mijn ouders. Maar ook niet per se te pas en te onpas of als ze echt iets gepresteerd hebben. Maar gewoon, ja, ik ben er gewoon trots op dat zij mijn zussen zijn bijvoorbeeld. Want ik vind hele leuke mensen. Maar ik ga dat niet zeggen als ze iets goeds hebben gedaan of zo. Dan zeg ik gewoon, ik ben blij voor je of wat leuk.
Ik snap, ik ben het heel met je eens natuurlijk. Ja. Maar dat trots, de vraag is wanneer je dus wel trots op iemand kan zijn. Laten we dat eens even gaan uitvogelen. Want je kan... Tuurlijk, je kan trots zijn op je kinderen en trots op dit, trots op dat. Dus dat, maar die binnenste schil, dat geloof ik al. Maar dat vind ik al dan zo'n vanzelfsprekendheid. Dat hoef je ook bijna niet meer te benoemen.
Precies.
In ieder geval ook niet via de band, want daar gaat het ook om. Je zegt het tegen de ander.
Ja, dat je het op social media gaat zetten en zo.
Precies.
Ja.
Dus daar geloof ik al überhaupt niet in. Kan je trots zijn? Ik moest denken aan het moment dat Femke Bol goud won.
Ja,
dat ze over de finish komen en even in de laatste, 50 meter. Ja, het zal 100 zijn geweest,
niet
want het mens
normaal.
Gaat zo verschrikkelijk hard. Maar dat ze even, twee andere
meiden inhaalden.
Ja, echt als een gek. En toen, ik was super enthousiast, maar kan ik me dan voorstellen, is er nu de vraag in mij, dat ik dan trots op haar zou zijn. Of trots op Nederland, hè? Want dan wordt het een soort bijna een collectief.
Nou ja.
Dat heb ik dus ook niet.
Nee, dat heb ik ook totaal niet. Nou, en dan heb ik nog eentje. Met gepaste trots. Want wanneer is trots gepast? En wie bepaalt dat?
Ook zoiets als ongepaste trots?
Nou, dan kom ik erop. Want eigenlijk, als jij gepaste trots zegt... dan is het... vind ik dat het dan heel snel neigt naar ongepaste trots. Want ik heb dit even ingetikt op Google. In LinkedIn. In de zoekbalk. Met gepaste trots. Nou, dan krijg je me toch een resultaten... En dan lees ik er even eentje voor. Met gepaste trots mag ik zeggen... Nou, dan komen we weer op dat mag ik zeggen. Wat natuurlijk ook die professionele idiotie is. Met gepaste trots mag ik zeggen dat ik per 1 december ga beginnen... als Outstation Support Manager Noord-Amerika voor Air France KLM. En dan denk ik, met gepaste trots... Ja, wie bepaalt of trots gepast is? Jij toch zeker zelf niet?
Ja, dat is de vraag inderdaad.
Nou, dan kan iedereen het erbij zeggen. En dat gebeurt ook. En dan is het dus eigenlijk ongepast.
Ja. Ja, het is weer een humble rag. Daar komen we steeds weer op uit.
Ja
omdat je zegt eigenlijk, ja, fucking blij met iets. Maar dat ga ik niet zeggen. Dus ik hou me klein. Ik hou me nederig. Ik zeg met gepaste trots. Ik ben niet super blij, maar eigenlijk wel. Dat is wat je eigenlijk zegt.
Ja,
eigenlijk.
Ja, ja, nee, maar daar klopte die eigenlijk.
Wanneer ben je dan voor het laatst trots geweest? Echt trots?
Nou, mijn zus... Ik had dat overdadige huwelijk in Italië. En mijn zus heeft dat stel getrouwd. En die had daar een heel mooi praatje bij. En ik weet hoeveel tijd ze daarin heeft besteed. En ik zat daar naar haar te kijken. En ik vond dat ze het supergoed deed. Toen heb ik wel daarna gezegd van... ik ben zo blij voor je dat het zo goed ging. En ik voel me ook trots.
En dat voelde je ook echt?
Ja.
En maar wat is dan het verschil tussen super blij en trots?
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar dat zou ik... Ja, wat is het verschil? Ja. Nou, trots is omdat ze mijn familie is... Ja. Voelt het alsof het ook op mij afstraalt op een bepaalde manier. En daar voel ik me blij door. Maar,
nou, ja. En ik kan me voorstellen, want jij vroeg net... wanneer ben jij trots op je kinderen? Tuurlijk, zeker. Maar ik denk dat je wel een vorm van trots kan voelen... als ze straks groter worden. En het lukt ze om een leuk mens te worden.
Mm-hmm.
En het lukt ze bijvoorbeeld om iets te bereiken. Dus een diploma of een eigen zaak of weet ik veel wat. Als je zoiets... Want dan zie je, maar die trots komt dan voort... omdat jij weet hoeveel jaren van...
Hoeveel moeite erin
hoeveel
is gestopt.
Hoeveel moeite erin is. Ja, ja. Daar zit van alles in verdisconteerd in die trots. De slapeloze nachten, het doorzetten, het proberen het met elkaar goed te hebben.
Ja.
De vrolijkheid, de zware jaren, de slaap. Nou ja, hè?
Ja.
Dus dat zit er allemaal in. En als dan iets lukt, dan doet iemand anders het. Maar dat is inderdaad, het zegt ook iets over jezelf.
Ik herinner me wel dat mijn vader zei dan wel eens als ik... had gehockeyd en niet had gewonnen. Dat hij zei, ik ben trots op je, je hebt je best gedaan.
Ja.
En eigenlijk is dat een hele prettige
precies.
manier om te horen... dat iemand trots op jou is. Want de performance doet er eigenlijk niet zoveel toe.
Nee,
als
dus
je er maar alles in
de kers op de taart
als
het lukt.
Ja, ja, als je er maar wat in hebt gestopt.
Overigens is dat dan ook weer met een U-bocht een compliment aan jezelf geven. Want het is jou dus gelukt als ouder om jouw kind... doorzettingsvermogen bij te brengen.
Ja.
En dus op
dat
de ene manier slaat
met trots.
Ja, het slaat terug op jezelf. En dat is prima, want het is hard werken. En je moet er veel voor laten, je moet er veel voor opofferen. En
het ouderschap bedoel je?
Ja, zeker. En het is fantastisch als het dan lukt. En als je dan ziet dat het resultaat heeft gehad, dan denk je, ja, dat ligt natuurlijk
heb ik toch
ook
maar mooi gedaan.
Ja, dat heeft ze van mij. Dat denk je er natuurlijk achteraan. Dat heeft ze van mij.
We gaan door naar de quiz.
Ja.
Oh, bij wie hoort trots?
Oh, ja, jeetje, weer toch ja. Allebei niet.
Oeh,
maar...
Want ik zeg het eigenlijk dus bijna nooit.
Ik ook niet. Nee, echt niet. En ook niet over mezelf. Ik ben zelden ergens trots op. Dat betekent niet
omdat
dat ik ontevreden ben.
Omdat je altijd
ben.
Daarna weer...
Nee, het is niet
ik
eens...
Ik ben wel snel ontevreden.
Ja, ik ben ook snel ontevreden.
Ja.
Ik ben ook snel ontevreden. Maar het is ook zo dat ik niet voel... Dat hele trotsgen heb ik dus niet. Het zal ook mijn opvoeding zijn.
Is toch dat Zaanse?
Ja, dat denk ik echt. Ik ben ook nooit...
Die nuchterheid, want trots is soms ook een beetje... staat soms een beetje tegenover nuchterheid.
Ja.
Ik vind het heel moeilijk. Het is een padstelling waar wij nu in zijn terechtgekomen. Kijk, ik vind wel dat als ik kijk naar de logica waarmee ik een aantal heb geclaimd... dan kan ik ook zeggen, ja, maar jij hebt kinderen... dus jij voelt je vaker trots misschien.
Ja, klopt. Dus gisteren de voorstelling die we hebben gedaan, nou, dat ging goed en er ging ook veel fout. En dat is ook onderdeel van de charme, denk ik. Dat het ook, ik bedoel, we zijn geen acteurs. We vertellen gewoon verhalen en die hotsen botsen af en toe. Maar ik ben dan wel trots. Dus ik ben niet zozeer trots op het product dat we neerzetten. Ik ben trots op dat we het...
Dat we het gewoon maar doen.
Ja.
Ja.
Huppakee. Gewoon dat we het leven gewoon lekker aanvallen.
Nou, maar voor die trots die zit bij jou in de tas. Ik zie hem daar zitten. Ja. Ja, we gaan door naar de quiz.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
We krijgen weer een quote van een BN'er. En we hebben vorige keer natuurlijk gezegd... we moeten wat meer vertrouwen op de onderbuik. We moeten niet te ver doordenken. We zijn nu een populistische podcast, dus
ja.
We gaan af op de onderbuik.
Juist.
Welkom bij Wat je zegt bij jezelf. De quote van deze week is... Het is smal bij de brede schouders. Is het antwoord A, Jort Kelder? B, Cecile Narings? C, Erika Meiland? Of antwoord D, Eloïse van Oranje?
Jort Kelder. Gut feeling.
Het is smal bij de brede schouders. Ja. Voor mij refereert dit naar de grote beurs heeft het een beetje krap.
Oh nee, het is niet. Gaat niet over geld.
Wat gaat het over mode? Ik denk namelijk nee, brede schouders dragen de zwaarste. Dus nee, dat sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Het is smal bij de brede schouders. Ja, dit gaat over dat de mensen die het meest kunnen dragen.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, maar niet alleen financieel.
Ja, oké. Okay. Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Ja, maar dit gaat ook over dat er heel weinig mensen zijn die dat ook allemaal kunnen. Dus het gaat bijvoorbeeld over Matthijs van Nieuwkerk. Het is lowly at the top. Dat lees ik erin, bij wijze van spreken. Even kijken, wie was de laatste? Oh, Eloïse. Die zou dat nooit zeggen. Want je kan dat als koningin of als gravin, kan je dat natuurlijk niet gaan zeggen.
Zij is daar ook niet mee bezig.
Zij is daar ook niet mee bezig, heeft geen idee.
Nou, dat weet ik niet.
Dat wel. Maar zij zegt dat niet. Want zij snapt heel goed dat dit een soort... Wat je namelijk zegt is... er is een heel klein groepje van hele slimme mensen die veel hebben bereikt... En dat is een klein
groepje.
De elite
is maar klein, eigenlijk.
De elite is maar klein. En dat gaat zij natuurlijk niet zeggen. Dat zou
en
ze
Cecile
nooit
Narings, zou het nog een modequote kunnen zijn?
Daar dacht ik ook aan toen we die naam hoorden, Cecile Narings. Dat kan natuurlijk ook, het kan dan gewoon echt over iets fysieks gaan. Inderdaad, smal bij de brede
ja, maar
schouders.
Dat klopt, maar dat niet. Klopt niet. En inderdaad. Zij is daar denk ik wel specifiek in wat zij bedoelt. Zeker als het mode betreft, want dat is haar domein. Dus ik denk niet dat zij dit zou zeggen.
Nee, want je bedoelt, dat kan technisch niet. Kan fysiek
dat
niet.
Dat klopt niet. Nee. En... dan hebben we nog Meiland.
Ja, ik weet niet zo goed hoe zij spreekt, maar het zou kunnen.
Omdat het eigenlijk niet helemaal klopt. Het is smal bij de brede schouders, maar...
Nee, maar dat bedoelt diegene figuurlijk. Het is überhaupt niet letterlijk.
Dat weet je echt 100% zeker.
Ja, want dat kan niet. Het is smal bij de brede schouders. Dat kan niet. Je kan
niet
zeggen, het is
zwart
waar het wit is.
We hebben vaker dingen gehoord die niet klopten natuurlijk. En dan hadden we het alsnog fout.
Manier. Ja, je bedoelt dat het een verspreking is?
Ja.
Ah.
Maar...
Nee, want het makes sense. Je snapt waarom het snijdt hout. Het is namelijk... Het is ook smal bij de brede schouders. Het is maar een klein topje dat het klein groepje dat de top bereikt. Of dat veel geld heeft. Ja. Of dat veel mogelijkheden heeft.
Ja,
of...
de elite is per definitie klein. Anders is het ook geen elite, want dan zou het een massa wel zijn.
Precies. Precies.
Vanuit dat perspectief zeg jij, dit is Jort Kelder. Want die heeft de tegenwoordigheid van geest om op die manier een zin te vormen.
Ja, die kan mooi formuleren. Die snapt wat het nodig heeft, of wat er gebeurt aan de top. Die heeft daar natuurlijk zijn hele imperium opgebouwd om dit te bestuderen, dit fenomeen. Vertel het maar.
Het juiste antwoord is Jort Kelder. Jort Kelder deed deze uitspraak tijdens een uitzending van Op1.
Oh, yes!
Yes!
Hey, ik zei het! Maar ik zei meteen Jort Kelder.
Ja, nee, klopt.
Maar fantastisch, we hebben een punt.
We lopen in, 5-2. Dat geeft de burger moed.
Op naar aflevering 8.
Ja. En volg ons op de socials. Instagram, TikTok, @hoekboeken. Abonneer je, geef sterren en dan zijn wij er volgende week weer.
Zeker.
Joep.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.